En nog van de ouderwetse muis.
Ben ik gewend. Dus die doe ik maar eventjes aan. Dankjewel Gert. Fijn dat je nog even daarvoor bad. Ik wil het met jullie hebben vanochtend over de wil van God in ons leven. Dat heb ik erboven gezet. Gods wil in jouw leven. En hoe ontdek je die nu? Dat wil ik eigenlijk een beetje doen aan de hand van het verhaal van Jezus in Gethsemane. Jezus misschien wel in zijn moeilijkste momenten. En ik vind het altijd mooi om het voorbeeld van Jezus te hebben. Mijn vrouw die zei van de week nog, ik geloof dat dat de belangrijkste spreuk is die ik heb in mijn leven, geloof ik. Of een van de belangrijke, een goed voorbeeld is de beste preek, zegt Evelien dan. En ik denk dat wij een heel mooi voorbeeld hebben, namelijk Jezus en hoe hij handelt in situaties. Hoe hij reageert op situaties, wat voor woorden hij spreekt. Dat is in de evangelie heel mooi naar voren gebracht op vier verschillende manieren, maar het komt op hetzelfde manier neer en ik doe het vanochtend uit Matteüs. Maar voordat we daar een beetje induiken met elkaar, wil ik even teruggaan naar wat daarover gezegd wordt. Want je zou kunnen zeggen van, maar Jezus is de Zoon van God, maar daar staat een hele mooie tekst over. Dus hij is een Zoon van God, dus die is anders dan ons. Ja, maar tegelijkertijd ook Hebreeën 4 vers 4. Die mag op de beamer eventjes. Ik lees hem erop. Dat is niet wat ik bedoelde. Het mag je weer weg. Dan heb ik er verkeerd op geschreven. Ik bedoelde eigenlijk dat hij in alle dingen net zo verzocht is als ons. Misschien weet iemand hier wat de goede tekst dan uit zijn hoofd is, maar... Jezus is net zo verzocht als... wil jij hem even opzoeken? Net zo verzocht als wij. En dan wacht ik daar even op. Kan dat snel? Hoeveel? 4 vers 15 is het, juist. Juist, ik ga er even een beetje schuin bij staan. Want de hoge priester die wij hebben, en dat is Jezus, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Dat is belangrijk voor vanochtend. Dus wij hebben een hoge priester, we hebben een voorbeeld die net zulke zwakheden... Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Hij is op elk opzicht ook op de proef gesteld. Maar hij is niet vervallen tot zonde. En dat is het verschil. Hij mag er weer weg. We gaan lezen hoe dat bijvoorbeeld plaatsvond. In Matteüs 26 in Gethsemane. En ik lees het voor uit de NBV-vertaling. En die mag in stukjes op de beamer komen. Ik begin bij 36. Matteüs 26, vers 36 tot en met 46 lees ik in stukjes voor. En het is vlak voordat Jezus eigenlijk zijn leiderswerk ging doen. Dat hij opgepakt werd door een bende met de leiding van Judas. Dat hij uiteindelijk aan het kruis ging en weer opstond. En dat is er vlak voor. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier dienen, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en zijn twee zonen en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. En voor de 2e maal liep hij van hen weg en bad, Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de 3e maal met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Ja, eigenlijk een verhaal waar Jezus beproefd wordt. In zijn verdriet en zijn doodsangst. En hij ook steun zoekt bij zijn leerlingen en bij zijn vader. En wat mij opvalt daarin is dat hij op een gegeven moment 3 keer bidt. En niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar wil ik het eerst over hebben. Want je hebt dus klaarblijkelijk, je hebt Gods wil aan de ene kant en onze eigen wil aan de andere kant. Dat kunnen 2 andere dingen zijn. Zelfs bij Jezus, viel mij op, het was me nog nooit opgevallen. Niet mijn wil, we spreken altijd als eenheid, God, de Vader, en Geest, eenheid. Maar Jezus bidt hier toch echt van, niet van laat mijn wil geschieden, want we zijn toch immers 1. Maar is het uw wil dat moet geschieden? Hoe zegt hij dat nou? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus hij zet dat ook een klein beetje tegenover elkaar. Hij legt dat neer. Misschien is hij wel ook in die beproeving met die angst en met die doodsangst dat er ook naar voren komt, geneigd om zijn wil naar voren te brengen. Hij bidt in Gethsemane 3 keer. En 3 keer benadrukt hij dus dat het niet gaat om zijn wil, maar om Gods wil. We kunnen dat herhalen, maar jullie hebben het net gelezen in 39, 42 en 44. Laat het gebeuren zoals u het wilt, staat er. En laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Jezus wil de wil van zijn vader volgen. God staat op 1 bij hem. God wil de geest, Gods wil, wordt tegenover, ook in de Bijbel, op verschillende plekken, tegenover ons eigen wil gezet. En wat is ons eigen wil dan? Bijvoorbeeld, het staat ook in verschillende brieven, dan wordt het ook wel het vlees genoemd. Maar het vlees denken wij aan een stukje, een ander beeld bij, zal ik maar zeggen. Maar eigenlijk bedoelen we daarmee je aardse verlangens. Je natuurlijke verlangens, die vatbaar zijn ook voor wat de duivel, die wil daar andere dingen. Die zijn op zich goed. Ik bedoel, bijvoorbeeld het willen eten of zo. Drinken, dat heb je nodig, je lichaam heeft dat nodig. Seksualiteit kan een verlangen zijn. Of andere verlangens, maar die verlangens kunnen ook, die zijn vatbaar voor duivelse invloeden ook. Dat ze op een andere manier kunnen worden bewerkt, zodat je de verkeerde dingen gaat doen als je die op 1 zet. En de Bijbel waarschuwt ons op verschillende manieren niet dat die verlangens verkeerd zijn, maar blijft het wel onder de regie van God brengen. En kan er maar 1 op 1 staan. We lezen dat bijvoorbeeld in Galaten 5 vers 17. Dus die mag op de beamer. Ook die tegenstelling eigenlijk. Tussen Gods wil en onze eigen wil, of ons vlees, of onze aardse verlangens. Wat wij onszelf najagen is een strijd met de geest. En wat de geest verlangt is een strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus je kunt niet doen wat u maar wilt. Ik ben met onze zonen naar de film Gladiator geweest afgelopen vrijdag. Het komt ontzettend veel geweld in voor, maar wat ik ook wel mooi vond is dat naar mijn idee het geweld niet verheerlijk wordt. Uiteindelijk eindigt het ook met van ja, waar zijn we dan met z'n allen mee bezig? Ik ga het even, ik vertel het even op mijn manier heel kort. Maar je ziet ook, we zijn eerder ook met ons gezin naar Rome geweest. Wat op het moment dat, het was natuurlijk een heel machtig rijk, maar ook een heel goddeloos rijk, zal ik maar zeggen. En dan zie je ook dat alles, als dat samenkomt, goddeloosheid en macht, wat voor ellende er allemaal uit voortvloeit, zal ik maar zeggen. Dus het is heel mooi om die dingen op te bouwen en te ontwikkelen met elkaar. Ik bedoel, ze hebben ook hartstikke mooie dingen ontwikkeld, daar gaat het niet om. Maar het kan zo de verkeerde kant op gaan. Het is belangrijk dat God, zeg maar zeggen, als je van paardrijden houdt, op de bok zit. Of als je van auto rijden houdt, God moet het stuur in handen hebben. Anders kan een auto ook een moordwapen worden, bij wijze van spreken. Of een ongelukken gebeuren. Of kan het paard, gaat zijn eigen gang. Ik ben een paar keer op een paard gereden, ik vond het doodeng. Maar in ieder geval, ik heb het gedaan. Maar ik merkte wel dat het paard, ook al had ik helemaal geen ervaring, ik heb het 2 keer gedaan. Als je dat goed aanstuurt, luistert zo'n paard wel naar je. En het is een enorm beest. Dus ik denk, oké, dus op het moment dat ik zo doe, of weet ik veel hoe het allemaal ging, maar op een bepaalde manier iets doe, dan luistert dat grote paard wel naar je. En zo zou je dat kunnen zien ook met je verlangens en natuurlijke behoeften. Die zijn best krachtig. Die zijn ook niet verkeerd, dat is mooi. Alleen, je moet wel zorgen dat degene die het echt goed met je voorhoofd, dat die voor heeft, dat die de teugels in handen heeft. En niet de verkeerde, want dan kunnen er ook hele verkeerde dingen. En dat is eigenlijk wat de Bijbel volgens mij wil zeggen. In 1 Petrus 4 vers 2 staat er ook, je mag jezelf opzoeken eventueel, maar een andere keer. Daar worden ook onze menselijke verlangens tegenover Gods wil gezet. En Jezus maakt het zelf ook heel scherp in Matthäus 6, vers 24. U denkt natuurlijk dat ik onze vader ga aanhalen, want daar staat ook in uw wil geschieden. Maar dit is iets verder daarin. Matthäus 6, vers 24 tot 25. En dat mag wel op de beamer. Tenminste had je die had klaarstaan. Matthäus 6, vers 24 tot 25. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Dat zou kunnen ophouden, maar interessant is wat er direct achteraan kan. Want het woordje daarom staat er ook al. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Dus wij denken soms van, ja, die aardse verlangens en in die brieven staan er ook hele rijtjes van. Als je dat doet, dan krijg je allerlei ellende, want daar staat het dronkenschap, overspel, ontucht, nou noem maar op. Heel veel, hele zichtbare uitingen, zal ik maar zeggen, als mensen helemaal achter dat menselijke verlangen aangaan. Maar hier staat hele eenvoudige dingen. Hier gaat het om eten of drinken of zorgen maken. Nou, dat maken we allemaal. Dat is denk ik van of zorgen over de dagelijkse dingen. Of zorgen over wat heftige dingen in je leven. Maar Jezus zegt ons, ja, nou, eigenlijk wel mooi wat Christiana net aangaf. Als je zo'n operatie gaat, dan kun je daar best angst van hebben. Dan kun je daar zorgen over maken. En dat is ook in die zin heel logisch. Maar ook mooi wat jij zei, ik vertrouw op de Heer. En dat wil ik daarboven zetten. Dat is voor mij, dat staat voor mij op nummer 1. Niet dat die andere dingen allemaal niet reëel kunnen zijn, maar ik wil het bekijken vanuit God. En die staat bij mij op nummer 1. En dat kan best een strijd zijn. Nou, dat Christiane heeft er net over gesproken. Dat niet automatisch is, dat je als dingen op je afkomen, dat je denkt, ja hoor, ik vertrouw op de Heer. Dus die zorgen zijn weg. Nou, zo werkt dat niet. Zo werkt het dat bij Jezus dus ook niet. Hij moest, en daar gaan we zo verder in lezen, Hij moest zijn vader weer opzoeken om het weer helder te krijgen. Om te zeggen van, ja, wat is nu wat ik moet doen? Want Gods wil is niet altijd even duidelijk. We hebben niet altijd een briefje of een appje. Of altijd, we hebben ze nooit. Uit de hemel. We hebben wel Gods geest. Die, als het goed is, in jou is. Het is belangrijk dat we geleid zijn door Gods geest. Maar ook Jezus werd geleid door Gods geest. En toch had hij het wel moeilijk op dat moment. En je ziet ook telkens eigenlijk, als we het voorbeeld van Jezus even weer volgen, dat hij in de hele, die aantal jaar dat hij rondliep en sprak en in actie kwam in Israël, dat hij altijd momenten zocht om zijn vader op te zoeken. Hij ging bidden, hij ging de berg op, hij ging in een eenzame plek om contact te blijven zoeken met zijn vader. Dus dat is belangrijk. En daarin mogen we ook het voorbeeld van Jezus volgen. We kunnen in contact treden met God, onze vader, zijn vader. Hij zegt inderdaad dat in dat onze vader, hoe je dat bijvoorbeeld zou kunnen doen, wat daarin belangrijk is. Hij doet het vaak in een eenzame plek. We noemen het ook wel, sommigen onder ons, stille tijd. Zoek op waar je echt tot rust kan komen. En ga dan in contact met God. Jezus deed dat ook in Gethsemane, op het misschien wel belangrijkste moment binnen zijn opdracht. Hij zocht God in een tuin, waar hij even alleen kon zijn. En dat bidden is wel belangrijk. Het is niet mijn sterkste punt, moet ik zeggen. Maar het staat wel in 1 Thessalonicenzen vers 15 bijvoorbeeld. 16 tot en met 18 staat daar iets over. En er staat ook bijvoorbeeld, bid zonder ophouden. Nou, dat is best wel veel. Misschien is dat niet helemaal zo bedoeld dat we permanent bidden. Maar het geeft wel iets aan hoe belangrijk het is. Bid zonder ophouden, want dat is de wil van God, staat er ook. En Jezus zei al in onze Vader wat daarin belangrijk is. Niet om het altijd als een standaard gebed te doen, helemaal niet denk ik. Maar wel wat belangrijk daarin is dat we eerst de eer geven aan God. En dat vind ik ook belangrijk in het onze Vader. Vervolgens gaat daarin, uw wil geschieden wordt daar genoemd. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. En dan komen de vragen pas. Geeft ons heden ons dagelijks brood. Dus voordat wij gaan vragen, spreek het uit dat je wilt dat Gods wil geschiet. Zodat je in je gebed daar ook op gericht bent. Niet wat ik wil, maar wat God wil met mij. Wat God wil in die situatie. Dat is belangrijk. Dan kunnen we ook God iets vragen in overeenstemming met Gods wil. Ik heb nog een tekst daarbij. 1 Johannes 5 vers 4. 1 Johannes 5 vers 4. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert, als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Staat daar. Dus als we maar gewoon een beetje, hoe zou ik het zeggen, voor de vuist weg praten, dan ja, het staat hier wel als, misschien is het niet goed vertaald, dat weet ik niet, maar in ieder geval geeft het wel aan iets van dat het belangrijk is dat we met God praten, ook vanuit de gedachte dat we iets zeggen en vragen ook, wat in overeenstemming is met zijn wil, dat zijn wil tot uiting komt. En dat is ook logisch, want dan kan God ook daarin werken, want hij kan alleen maar iets doen wat zijn wil is. Hij gaat niet iets doen wat jij vraagt terwijl het niet zijn wil is. Dat zal hij niet gaan doen. Dus dan wordt jouw wil eigenlijk, stroomt eigenlijk samen met zijn wil. Als we gaan denken en doen vanuit zijn wil. Ik zei al, als je geleid wordt door God kun je moeilijke momenten hebben. Nou, we hebben vanochtend ook daar voorbeelden ook over gehoord. Maar zo ook Jezus, want Jezus had het moeilijk. Er staat in dat eerste stukje, hij was dodelijk bedroefd. Nou, dat is nogal wat, dodelijk bedroefd. Dat is dus niet, hij was een beetje verdrietig, maar hij was, ja, ik weet niet hoe ik... De woorden spreken denk ik voor zich. Hij was angstig. Een emotie die we denk ik ook allemaal wel kennen. En dat uitzicht dan in gedrag omdat je angstig bent. Dat je dingen misschien doet die je eigenlijk niet wil. Tenminste, dat is het risico. Als je puur uit angst. Maar hij had het moeilijk en hij herkende dat bij zichzelf. Hij was ook eerder verzocht geweest door de duivel, direct bij zijn opdracht, maar ook tijdens bij het aanvaarden van zijn opdracht werd hij in de woestijn geleid, werd hij verzocht door de duivel, dat staat beschreven. Maar het zal zijn hele leven, terwijl hij aan het spreken en handelen was, zal hij verzocht zijn geweest. En nu vroeg hij zijn beste vrienden om hem te steunen. Het is een belangrijk moment voor hem. Hij had het moeilijk. En wat doe je dan? Je gaat naar je vader. Hij gaat naar zijn vader. Maar hij vraagt ook zijn beste vrienden om hem te steunen. Dus ik lees dat in Matteüs 26, vers 36 tot en met 38. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten. Ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Nou, heel logisch ook, hè. Als je zo je voelt en je staat voor een belangrijk moment, zoek elkaar dan ook op. We mogen hier Jezus ook volgen, zoek God op, maar zoek ook vrienden of naasten op, broeders en zusters, liefst mensen die ook geloven, zodat ze ook op diezelfde manier kunnen nadenken over wat de wil van God is nu in jouw leven. Ook jij mag je broers en zusters vragen om zijn steun, als je het moeilijk hebt. En dat is belangrijk, want de duivel kan in dit soort situaties, die kan dat gebruiken om ons te verzoeken en te verleiden. Ik denk dat iedereen wel eens te maken heeft met verleidingen of verzoekingen. We denken vaak aan hele grote dingen, maar dat kan ook hele kleine dingen zijn. Iemand zegt iets tegen je. Ik denk, waarom zegt iemand dat? En je reageert eigenlijk vanuit misschien kwetsbaarheden op dingen die je hebt meegemaakt. Reageer je in eerste instantie misschien. Of denk, oh, wat een rare opmerking. Nou, noem maar op. Allemaal begrijpelijk, maar je moet het ook herkennen, zal ik maar zeggen, van hé, maar wat gebeurt hier eigenlijk nou? Waarom reageer ik zo? Is dat eigenlijk wel, bedoelt diegene dat eigenlijk wel zo? Je kunt er even over nadenken waarom je soms reageert, waarop je reageert. In dit verhaal is de verleiding eigenlijk niet zozeer dingen die je hebt meegemaakt, maar heel simpel moeheid. De leerlingen waren klaarblijkelijk moe, of werden moe gemaakt door de duivel, dat kan ook. Maar in ieder geval, er staat op verschillende plekjes in dat verhaal dat ze eigenlijk de verleiding was dat ze gingen slapen. En uiteindelijk gaan ze dat ook doen. Ik lees nog een paar tekstjes uit Matteüs 26 opnieuw. En dat is 40, 41, vervolgens 43 en 45, waar dit over de beproeving van de discipelen in dit verhaal gaat. En 40 staat, hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat je niet in beproeving komt. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. En dan 43 kwam hij weer terug. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. En 45, daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Dus eigenlijk, het hoeft niet altijd te zijn als dat verleidingen of verzoekingen door de duivel gebruikt worden om dingen te doen die slecht zijn. Het kan ook zo zijn om dingen niet te doen die goed zijn. Je wil eigenlijk die vriendin bellen, want je weet dat die het nodig heeft. Maar je hebt er eigenlijk ja, er komen allerlei dingen in het huis. Ik denk, ja, dat moet ik eigenlijk ook doen. En in je hoofd weet je eigenlijk, ik moet diegene nu bellen. Maar ik moet nog koken, ik moet nog dat. Nou, ik doe het straks wel. Zou kunnen, heel praktisch. Terwijl je het wel, denk door geluid door Gods geest naar binnen krijgt, doe dat nu. Jezus vraagt ernaar in zijn diepste strijd van, waakt u met ons? En de discipelen, toch zijn beste vrienden, die hadden van alle, het lukt ze niet om het te doen. En ze vallen in slaap. En ik had het van de week, van deze tekst naar voren, want er was een open doors bid stond. Evelien ging daar achter zitten. Ik had eigenlijk helemaal geen zin in. Ik had ook helemaal geen verplichtingen of zo, dus ik had niet zo per se dat ik niet kon. Maar ik dacht, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in om dat te doen. Heel aards. Eigenlijk, ik had eigenlijk zin om met mijn mobiel te zitten of wat kleine klusjes te doen. Lekker op de bank. Allemaal niet verkeerde dingen. Maar eigenlijk, niet dat je dat per se met die bidstond mee moet doen, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar eigenlijk, in mijn hart wilde ik het wel meedoen. Maar ik werd dus in die zin verleid door hele praktische gevoelens die bij mij ervoor komen, hele aardse gevoelens. Ik wilde lekker op die bank hangen, zou ik maar zeggen. Dat was mijn menselijke verlangen. En toen kwam deze tekst naar voren. Ik was helemaal niet met deze preek bezig. Ik doe het meestal vrij laat. Dus, kunt u nog niet een uur met mij waken? Dat kwam er voor. Ik denk, jongen, ja. Dat is zo. Die mensen hebben het ontzettend moeilijk. En ik ben nog niet bereid. Niet dat het per se moet, hè. Dat wil ik er nog wel even bij zeggen. Maar in dit geval wilde God dat wel van me. Klaarblijkelijk. En had ik nog niet. Het duurde inderdaad, ik wist niet hoe lang het duurde. Het duurde inderdaad een uurtje. En het was een heel kostbaar uur om dat zo mee te beleven. En ik hoop ook dat het wat uitwerkt. En daar vertrouw ik ook op. Bij onze broeders en zusters die in die beproeving zitten. Zo was even een praktisch voorbeeld wat er bij mij ontstond. Hoe ik daar gelukkig een andere keuze in kon maken. Maar dat gebeurt niet bij mij altijd dat ik die goede keuze maak. En misschien bij jullie ook niet. Maar het gaat dus ook om dat de duivel probeert je door hele praktische en onschuldige dingetjes af te leiden van wat God wil. En dat gebeurde in dit verhaal ook. Want als je Jezus... En hoe gebeurt het nou met Jacobus 1 vers... Jacobus zegt daar mooie dingen over beproevingen en verzoekingen. Ik wilde één tekst uitnemen. Dat is Jacobus 1 vers 14. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. In dit geval was dat mijn begeerte om op de bank te hangen. Er kunnen hele andere begeertes zijn in je leven... En iedereen moet dat zelf, en die weet dat denk ik ook wel, wat voor jou lastig is om vanaf te blijven, zal ik maar zeggen. Of wat je kan afleiden van wat God eigenlijk wil in je leven. Ik moet ook even denken aan dat liedje, bewaar je oog voor wat je ziet. Er kunnen van allerlei dingen, of wat je doet, of waar je mee bezig bent... Ik hoorde van Annelies bijvoorbeeld, vond ik een leuk voorbeeld, als voorbeeld hoe je daartegen op kan trainen. Die zei, ik heb een bepaalde app op mijn telefoon. Ik ben geneigd om die te veel te openen. En het is ook een soort spelletje of zo. En daar eigenlijk te lang mee bezig te zijn. Nu had ze een heel praktisch oplossingje. En ik denk van ja, je herkent het en je handelt ernaar. Je kunt het er ook afgooien als je het echt niet meer, maar dit kan er tussen stappen. En als ze hem opent, moet ze 5 seconden wachten, zegt ze. Er zit zo'n slotje op, waardoor ze even gedwongen wordt na te denken. Ja, wil ik dit nou echt? Of is het gewoon het vullen van mijn leven? En heb ik en soms komt ze dan tot de conclusie van, nee, ik ga toch wat anders doen. Maar het gaat erom dat er dingen in je leven. Ik denk dat iedereen van ons wel weet waar jij gevoelig voor bent. Waar de duivel dus ook op die verlangens en die behoeften op aanhaakt en je probeert af te leiden. Mooi is dat je daarna kan handelen. Wapen je daartegen. Dus een aparte preek weer de geestelijke wapenuitrusting, maar wapen je ertegen als je ziet. En dat kan soms heel praktisch zijn, zoals Annelies zegt, met die appje. Maar ja, het ligt eraan waar jij mee te kampen hebt. Ik heb heel praktisch, ik heb ook wel grotere dingen gehad, maar heel praktisch wil ik hier even noemen. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik hoge bloeddruk had. Ik hou van drop. Als er een drop in mijn omgeving is, dan eet ik zo'n hele zak snel op. Dus dat hadden we al beneden. Het lag beneden. Maar dan nog, dan ging het toch nog wel aardig snel op, zou ik maar zeggen. Toen ging ik een beetje googelen, wat is slecht en zo. En kreeg ook wat adviezen. Ja, ik eet wel veel drop. Ja, dat moet je niet doen. Dat is slecht voor de bloeddruk als je dat veel eet. Oké. Dus uiteindelijk heb ik het uit huis gedaan. Dus ik kreeg ook altijd met vaderdag zakken drop en zo. Dat wil ik ook echt niet meer hebben, want ik kan er niet zo goed tegen. Nou, dat is heel praktisch, onschuldig weer. Maar er kunnen ook grotere dingen zijn. Als je het niet tegen kan, doe het weg. Bind de kat niet op het spek, is een spreekwoord. En dat geeft dat liedje ook aan. Bewaar je over wat je ziet, wat je ook op je afkomt, doe het anders weg. Want de duivel probeert het allemaal te benutten om je de verkeerde weg op te krijgen. Even kijken, waar was ik? Nou, kom in actie inderdaad. Jezus deed dat ook. Hij zocht zijn vader op. Hij herkende dat van zichzelf. Hij zocht zijn vader op. Dat is zijn actie. En hij betrok zijn naaste vrienden. Zijn broeders. En dat is niet onschuldig. Het is van levensbelang. Ik kom nog met een tekstje over Jacobus 1. Vers 15. En 12. Ik doe het expres in die volgorde, vind ik wat prettiger. Anders eindigt het zo met de dood. Dat vind ik niet zo. Ik vind het altijd. Jacobus 1, vers 15 eerst. Want die begeertes, als de begeerte bevrucht is, dan baart ze de zonde, zegt Jacobus. En is die zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Dus het is niet onschuldig om keuzes in je leven te zeggen van, nee. Met een zonde kun je weer terugkeren naar God. We zien het ook met verloren zoon. Hè? Die had gezondigd, maar kwam weer terug bij God. Hij werd vergeven. Gelukkig is er vergeving. Maar als je in de zonde blijft liggen, dan uiteindelijk brengt het de dood voort. Dus als je daarin doorgaat en blijft liggen en eigenlijk geen actie onderneemt om weer terug te keren, ja, dan is dit wel de consequentie. En gelukkig staat er dan op vers 12, is er een andere weg. Namelijk, gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Het is niet dat je dan alle proeven moet doorstaan. Ik noemde het al bij het verloren zoon verhaal. Die jongen die had niet al die proeven doorstaan, maar ontving wel het leven. Hij kwam ook weer terug bij de Heer. En die vergaf hem. Die zegt, je bent mijn zoon. Kom weer in mijn huis. Dus het is niet zo maar je moet er niet in blijven liggen, zal ik maar zeggen. Je moet vooral proberen te voorkomen. En als je er toch intrapt, en dat zal ieder van ons gebeuren, laten we teruggaan naar de Heer. Laten we vergeving vragen. En hij staat met open armen om je te wachten. Maar blijf er niet in liggen en kom in actie. Ik wil eigenlijk afsluiten. Ik heb geprobeerd iets. Ik heb er 5 punten uitgehaald. In ieder geval die ik jullie nog als een soort samenvatting wil meegeven. Dat Gods wil staat tegenover je eigen wil. Ik hoop dat jullie daarvan doordrongen willen. Dat zijn twee dingen. Je aardse verlangens en behoeften. En deze zijn niet verkeerd, maar die moeten, Gods wil moet daar boven staan. Die moeten regie op hebben. Even dat voorbeeld van het paard. Die moet er regie op hebben. Die moet de baas zijn. Twee is dat het belangrijk is regelmatig het contact met God te zoeken. Het gebed om zijn wil te horen. Om jouw wil te laten eigenlijk samenvloeien met zijn wil. Belangrijk is ook, zorg dat je geleid bent door Gods geest. En vier, zoek hulp van broeders of zusters als je het moeilijk hebt. Want je kunt gaan bidden, maar het is ook belangrijk om je broers of zusters af en toe te vragen als je het echt moeilijk hebt. Die zeggen, ik heb je steun, neem die vrijheid, die ruimte ook bij jezelf. En steun ook anderen als je gevraagd wordt. We hadden goede voorbeelden. De discipelen die zijn normaal gesproken in dit geval eventjes niet. En dan zie je ook hoe kwetsbaar het bij iedereen is. Ook bij die discipelen die dagelijks met hem rondliepen. En toch lukt het ze niet. Maar probeer het te doen. Steun zelf ook anderen. En vijf. Herken verleiding en verzoeking in je eigen leven. En wapen je daartegen. Kom in actie. Het is belangrijk. Dan zeg ik amen.